allemaal hartelijk welkom op deze gemeenteavond. In bijzonder aan Evenbart, die ook bereid was deze inleiding te doen voor ons. Hartelijk bedankt alvast. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 119. En daarvan de 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Mijn pad en licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en ik zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Dat ik uw wet, die heilig is en goed, door uw genade bestendig zal bewaren. Psalm 119 en daarvan het 53ste vers. Matthäus 7, daarvan het 24ste vers, waar het gaat over de wijze en het dwaze bouwer. En iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrot gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op een steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen en zijn val was groot. Het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbenden en niet als de schriftgeleerden. Tot zover wil ik u voorgaan in gebed. Heere, almachtige God in de hemel, u brengt ons samen als gemeente in uw bedehuis, rondom uw woord en de schriften die zijn achtergelaten. En wil u dat woord nou heilig aan ons hart, Heer? Als we tot u naderen in het gebed, mag dat nou de bede zijn op de bodem van ons hart, of u erin mee wil komen. Op leven of op dood, naar aanleiding van de viervoudige staat van Boston, Heere. Zo noodzakelijk, Heere, dat niet alleen wij als ouderen dat lezen, maar ook onze kinderen, onze kleinkinderen. Want het gaat op een eeuwigheid aan. En daar is Boston er toch ook mee begonnen, Heer, hoe het nou was in het paradijs voor de val. Toen ontbrak het ons aan niets. Maar wil u nou geven dat het een persoonlijke zaak mag worden of zijn? Dat niet Adam of Eva, maar wij hebben gezondigd. Wij zijn van het heilspoor afgedwaald. Maar ook, Heer, ga Boston toch ook verder. Wat daar nou gebeurd is, die diepe val in Adam. Maar hoe ga je nou ook? Door dat eenzijdig godswerk naar uw welbehagen nog mensen op wil rapen. Bij u vandaan. En hoe ga je ze ook eenmaal in die gelukzalige staat terug wil brengen. Om uw eer te mogen bedoelen. Heere, geef dat dat de vrucht mag zijn. Heilig jaloers. En dat er ook een graaf en een spitter zou mogen zijn in uw woord en in uw geschriften. Wat wordt dan de betekenis van die gelijkenis zo aan ons hart gelegd, Heer? Over die wijze bouwer en die dwaze bouwer. En dan gaat het toch om, Heer, wat is nou het fundament? U te mogen kennen, als sporen gaan zalig maken. Heren, wil u zo vanavond met ons zijn als één die dient? Wil u ook aan even Bart te geven wat nodig is, Heer? En dat hij mag heen wijzen wat bij u te verkrijgen is. En dat ook, Heer, dat moeilijke stuk. Een boek wat misschien in veel boekenkasten staat, Heer, maar ook door deze avond geopend mag worden. We willen erin meekomen en dat het mag vruchten voortbrengen van eeuwigheidswaarde. Geef zo een goede avond met ons. En wilt u zo ons genadig zijn. Ook thuis, meeluistert bij de kerktelefoon. Als er mensen zijn en leden en die zijn er, die door zwakte of andere omstandigheden niet mee op konden gaan naar uw huis. Wil ook daar uw zegen wegschenken. Want u bent nog aan tijd en plaats gebonden. Verblijf zo door uw goddelijke daden. Dat vragen we enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ik wil nu het woord geven aan even Bart.
Voor de uitnodiging. Het zal vanavond gaan over de viervoudige staat van Boston. Eerst even een paar opmerkingen vooraf. Verwacht geen afgeronde samenvatting vanavond. Dat gaat nou helemaal niet in drie kwartier. Boston heeft een ruime 400 pagina's geschreven, althans in de versie die ik bij me heb. Dat gaan we in een drie kwartier niet allemaal behandelen. Dat gaat gewoon niet. Dus ik zal hier en daar wat brokjes eruit pakken waarvan ik denk van dat geeft een beetje de lijn weer van het boek. Mij is ook gevraagd om de 12 bijlslagen, waar Bostons boek eigenlijk heel bekend om geworden is, om die vanavond te laten rusten. En dat komt omdat over een paar weken dominee van Rijswijk, dominee Verschuren hier hoopt te spreken over die 12 bijlslagen. Dus daar gaan we aan voorbij. Ik noem hem eventjes, zo van waar in het boek komt het ongeveer naar voren. Maar verder laten we dat rusten. En ik zie niet zo heel veel jongeren, dat vind ik jammer. De jongeren die er zijn, die doen me extra deugd. Meestal spreek ik voor jongeren. En dan spreek ik in de je en de jij vorm. Dus als ik daar af en toe in verval, neemt u het me dan niet kwalijk. Dat is geen gebrek aan ontzag of eerbied. Maar dat is dan gewoon omdat ik dat nou helemaal gewend ben. Dus ik zal proberen het netjes te houden vanavond. Ja, eerst wil ik iets vertellen over Boston als persoon. En kort iets over het boek, hoe het ontstaan is. Maar dan wil ik eigenlijk al heel snel naar de inhoud van het boek. Want ja, we kunnen wel een hele mooie avond hebben over Boston en over zijn boek en over zijn werk. Maar ik hoop eigenlijk dat u voor de inhoud komt vanavond. De inhoud van het boek. Want dat is veel belangrijker. Eerst iets over Boston. Hij werd geboren in 1676 in het Schotse stadje Duns. En hij zegt eigenlijk van de eerste paar jaren van zijn leven, ja, het was eigenlijk maar, ik leefde maar onbezorgd daarheen. Nou, ik denk dat dat nog wel wat meegevallen is. Maar zelf in zijn eigen ogen was het een onbezorgde tijd. In die zin van onbezorgd voor zijn zaligheid. Maar daar kwam op 11-jarige leeftijd verandering in. Want hij hoorde een preek van dominee Henry Erskine. Of Erskine, het ligt eraan hoe je dat wil uitspreken. Maar ik zeg meestal maar gewoon Erskine. En later zegt Boston daarvan: mijn verloren toestand van nature en de absolute noodzaak van Christus werd mij toen bekendgemaakt. En mijn vraag gelijk al is: kunt u, kun jij, kan ik dat nazeggen? Dat onze verloren toestand al aan ons bekend is gemaakt. En dat Christus al aan ons bekend is gemaakt. Boston wordt op 21-jarige leeftijd predikant. En dan wordt hij beroepen door een gemeentetje, is het eigenlijk, in Simprin. Simprin was een klein stadje in de buurt van Duns. En ja, toen hij daar kwam, toen had hij toch eventjes het idee van wat moet ik hier eigenlijk? Moet je voorstellen dat iets als, denk aan Londen bijvoorbeeld, dat was een gemeente van 4.000-5.000 man. En Simprin, 40, 50 misschien. Wat moest hij daar toch? Ja. Ondertussen trouwde hij met Catharina Brown. En dat was een huwelijk vol zorgen. Ja, wat heet. Ze kregen 10 kinderen. Nou, dan kun je zeggen, dat is gezegend. Ja, maar 6 ervan overleden al op jonge leeftijd. Ik weet niet of er onder u is, u zijn die een kind hebben verloren. Nou, dat is vreselijk. Maar dan 6. 6 keer. Zijn vrouw leidde ook aan hevige depressies. Die waren heel heftig. Dus hij had niet zo makkelijk leven, zou je kunnen zeggen. Er kwam bij dat hij een ontstellende onkunde zag in Simprin. Zelfs de meest eenvoudige dingen uit de Bijbel, die waren volstrekt onbekend. En hij dacht, ja, daar moet ik iets mee. En hij besluit om een serie preken te maken over de natuurstaat van de mens. En hoe de mens op aarde is gekomen, hoe die door God is geschapen en zo verder. Dat gebeurt in het jaar 1700. En daarna preekt hij over Christus als het geneesmiddel. Ook weer een hele serie preken. En in 1702 dan neemt hij als thema bekering. Hoe gaat dat dan? En wat is dat dan? Je moet je voorstellen, dat waren gewoon een serie preken. Zoals een eigen predikant dat ook kan doen. Als je als gemeente een eigen predikant mag hebben. Hè, die wil dan nog wel eens een heel Bijbelboek pakken bijvoorbeeld. Hè. Nou zo deed Boston dat ook. Alleen die pakte dan de thema's eruit. Ja. En toen was er een vriend van Boston, was een huisarts. En die was onder de indruk van die prekenserie. En die zei, daar moet je een boek van maken. Dat is mooi. Dat is zo leerzaam. Dat moeten anderen ook lezen. Die moeten dat weten. Een boek maak ik ook niet zo snel, hè? Nee. Ze had daar niet zo, toch in eerste instantie niet zoveel zin in. Of hij zag dat niet zo zitten. En dacht van, ja, wie ben ik nou en zo. En ondertussen ging hij naar de gemeente van Ettrick. Werd hij daar beroepen. Of eigenlijk door de Heere heen geleid. Naar Ettrick, weer zo'n kleine gemeente. Weer zoveel ontstellende onkunde. En toen heeft hij weer diezelfde prekenserie gehouden. Wel wat aangepast hier en daar, wat aangescherpt. Maar weer die hele prekenserie. En ja, uiteindelijk heeft hij toch naar zijn vriend geluisterd. En ik zeg nu, in 2018, gelukkig maar. Toen is hij eigenlijk begonnen om dat wat om te werken naar een boekvorm. En dat is de basis, die prekenserie is de basis geweest van de viervoudige staat. Zoals wij die nu dus kennen. Ik weet niet welke variant jullie hebben, ik heb deze. Er zijn ook hele oude varianten in omloop. Die kan ik niet betalen, dus ik moet het met een hele eenvoudige doen. Maar ja, dit is het boek. En dit is eigenlijk een bundel preken. Alleen dan zo bewerkt dat het een logisch verband heeft met elkaar. Ja, in 1713 legt Boston de laatste hand aan zijn boek. En het boek verschijnt pas 7 jaar later. Dat kunnen wij ons nu niet meer voorstellen. Als je nu een boek schrijft, dan zit er een maand of 3, 4 tussen en dan verschijnt hij wel. En dan wordt het ook tijd, hè, zeg maar. Dan zit je er ook op te wachten van, ja, wanneer komt hij nou? En 7 jaar duurde dat. En de oorspronkelijke titel, hè, wij zeggen, hè, het is de viervoudige staat van Boston. Ja, die kennen we allemaal, ja, de viervoudige staat. Maar de oorspronkelijke titel luidt, de menselijke natuur in haar viervoudige staat van oorspronkelijke rechtvaardigheid, algehele verdorvenheid, begonnen herstel en volkomen gelukzaligheid of volkomen rampzaligheid. Hele mond vol. Dat is de oorspronkelijke titel. Nou, en al snel is het boek niet aan te slepen. Ja, waarom zou je dan zeggen? Hè? Waarom? Nou, vanwege de heldere schrijfstijl, dat allereerst. Boston schrijft heel direct. Maar ook vanwege het pastorale in dat boek. Kun je je voorstellen, hè? Het was een prekenserie. Ja. In een goede preek zit altijd iets van het pastorale, hè? Het toepassende element. Maar ook de beeldspraak die Boston gebruikt, die sprak heel erg aan. En de enorme bijbelkennis die Boston eigenlijk liet zien in dit boek. Boston zelf bleef er nogal nuchter onder. En hij zei, als ik goed nadacht over het ontvangst van het boek, dan kan ik daarin niet anders zien dan de allesbesturende hand van de voorzienigheid. Hij legde het gewoon terug bij de Heer. Kijk, de Heer heeft ervoor gezorgd. Meer niet. En 2 jaar voor zijn dood, in 1732, krijgt Boston de tweede druk van het boek in handen. Dan is er al een tweede druk nodig, want de eerste druk is uitverkocht. En dan krijgt hij de tweede druk in handen. En je ziet het voor je ogen gebeuren. Hij legt het open en hij knielt neer en hij bidt God of hij het werk zegenen wil. Of de Heer het zegenen wil tot bekering van onbekeerden en tot onderwijs voor Gods kinderen. En wat zou het groot zijn als dit gebed, bijna 300 jaar geleden gedaan door Boston, vanavond verhoord zou worden. Als we het hebben over zijn werk. Wie nog meer wil lezen van Boston, dat is een iets minder bekend boek. Dat is zijn autobiografie. Het leven is mijn Christus. Aan te bevelen. Als je meer wilt weten over het leven van Boston. Dit is een heel mooi boek. Hier kom je Boston tegen. Om maar één voorbeeldje te noemen. Dat hij zegt, Ik durf mijn slaapkamer niet uit 's morgens voordat ik een blijkje van de Heer heb, van de gunst van de Heer heb gekregen. Een blijkje van zijn gunst. Voordat ik de slaapkamer uitga. Dat is een voorbeeld voor velen van ons, denk ik. In ieder geval voor mij. Ja. En je vindt hem hier ook in dit boek. Dan moet hij preken. En dat was natuurlijk niet alleen, niet één keer of niet twee keer op een zondag. Maar dat was door de week ook. 3 uur. Bidden. 3 uur. Vragen. Smeken aan de Heer voor een tekst. Om een tekst uit de Bijbel. En dan kreeg hij die. Ging hij een uur mediteren over die tekst. Weer een uur in gebed. Zo bereidde hij zijn preken voor. Ongelooflijk, hè? Ja. Aan te bevelen. Het leven is mij Christus. Zo is de titel van de autobiografie. En dan gaan we nu snel naar het boek. En ja, ik hoef u niet te vertellen dat het boek opgedeeld is in 4 delen. He, dat is wel helder. De viervoudige staat. En zoals gezegd, ik pak er zo meteen een paar dingetjes uit. Uit elke staat pak ik een aantal zaken. Om u even aan het denken te zetten. Hier en daar lees ik wat voor. En ik hoop niet dat u het als hoogmoed ziet dat ik dat uit deze bewerking doe. Dus niet uit het origineel. Niet uit het origineel, maar hieruit vanwege de tijd. Het is allemaal wat, hier is het allemaal wat helderder, wat korter. En ja, ik ben het ook gewend. Ik wilde die gewoonte maar vasthouden. Eerst even de 4 staten op een rij. De eerste staat is volkomen goed. De staat van rechtheid in het paradijs. De tweede staat volkomen verdorven. De val in het paradijs. Het derde is het begonnen herstel in Christus. Dat is mooi trouwens. Hè? Als je daarover nadenkt. Het begonnen, niet het herstel in Christus, nee. Want herstel, dat zegt iets van het is af. Nee, het is het begonnen herstel in Christus. Iets wat begint en wat doorgaat tot aan de voleinding, aan het einde van het leven. En de uiteindelijke staat, dat schrijft Boston over de dood, over de wederkomst, opstanding en over de uiteindelijke staat, de hemel en de hel. Ik ga ze alle 4 kort langs. Het mooie van Bostons werk is dat hij niet begint bij Genesis 3, bij de val. Ja, dat gebeurt nog wel eens, dat mensen beginnen bij Genesis 3. Nee, Boston begint echt bij Genesis 1, waar de Bijbel ook begint. En hij neemt je als lezer daar als het ware in mee, alsof je er zelf bij geweest bent. Dus niet als toeschouwer, zo van, oh ja, ik zie het voor mijn ogen gebeuren. Nee, hij betrekt je als lezer daarbij. Zo van, jij was het, u was het, ik was het. Ja, hoe was het in het paradijs? Nou goed, ja. Zeer goed zelfs, zoals het in Genesis 1 staat. En goed, zegt Boston, dat is zuiver. Zuiver in je verstand. En in je wil, de genegenheden, dus de dingen die je graag doet, je lichaam, volkomen zuiver. Dat is niet voor te stellen. Hè? En waarom is dat nou belangrijk om te weten? Waarom niet gelijk beginnen met de zondeval en dan de oplossing daarvoor, om het maar even heel kort te zeggen? Nou, zegt Boston, hoe meer je weet van de heerlijkheid waarin God je geschapen heeft, hoe dieper je beleeft, hoe erg het is dat je in opstand bent gekomen tegen God. Ja, dat kun je met een eenvoudig voorbeeld wel duidelijk maken. Stel je voor, ik loop zo meteen hier weer van dat trapje af en ik val. Nou, een behoorlijke drempel en ik val zo op mijn snuit. Nou, dan schrikken jullie allemaal, want dan denk ik, oh, wat zou er met Bart aan de hand zijn? Heeft hij niks gebroken? Nee, hij heeft gelukkig niks gebroken. Nou, gelukkig zeg. Maar als ik hierboven op de nok sta en ik val naar beneden, nou, dan is er wel even iets anders aan de hand. En dan schrikt u nog veel harder. Want dan is er echt iets fout. Nou, het is dus nog, het is nogal bepalend waar je van afvalt. En nu zijn wij van God afgevallen. Hoger kan niet. Toch? God is het allerhoogst. En daar zijn wij van afgevallen. En dan zitten we dus serieus in de problemen. Ja. Ja, toen u jong was. En jongelui. Misschien zeggen jullie dat nu ook wel. En ik heb het ook vaak gezegd. En misschien als u oud bent zegt u het nog wel. Dat kan. Daar was ik toch niet bij. In het paradijs. Adam en Eva waren daar. Daar heb ik toch niks mee te maken. Nou, dan ga ik toch een stukje voorlezen hoe Boston daar tegenaan kijkt. Want, zegt hij, je bent er nauwer bij betrokken dan je denkt. Natuurlijk is het waar dat Adam er was. En niet jij persoonlijk. Maar in Adam was je er wel, want je bent zijn nakomeling. Je zou het zo kunnen zien, daar heb je zo'n beeldspraak van Boston. Een van de vele in zijn boek. Alle mensen en al hun bezit dat er ooit zou komen, deed God in een schip. En hij heeft Adam als stuurman aangesteld. Waar Adam naartoe gaat, daar gaat de hele mensheid naartoe. Je zou Adam ook als de wortel van de mensheid kunnen zien. De Heere legt een zegen in die wortel, zodat de hele mensheid gezegend is. Want als de wortel heilig is, dan zijn de takken dat ook. En als de wortel verdorven is, nou, dan weet je al wat er met de boom gebeurt. Daar komen we straks trouwens nog wel even op terug, op die boom. En een laatste opmerking, als Adam wel gehoorzaam was gebleven, hoe erg had je het dan gevonden dat hij je vertegenwoordigde? Had je niet erg gevonden, toch? Dat wat betreft de eerste staat. Dan de tweede staat, dat is die diepe val. Van goed naar fout. Adam viel. Hij at van de vrucht en hij moest sterven. Hij viel, maar wij ook. U en ik en jij. Gevallen. Wat een ellende. Dat zeggen we zo snel, hè? Dat woordje ellende. Ja. Gelooft u dat u ellende bent van nature? Ik zeg het ook tegen mezelf. Geloof je dat? Dat je ellendig bent van jezelf? Of denk je dat het niet zo erg is, dat het wel meevalt? Boston laat de Bijbel spreken om het tegendeel te bewijzen. Ik lees het voor. Dat het niet meevalt. En dat zijn, nogmaals, Bijbelse argumenten. Welke bewijzen zijn er vanuit de Bijbel dat ik ellendig ben? Nou, kijk maar eens voor in je Bijbel. Daar staat in Genesis 5 vers 3. Adam gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. Als je goed leest, dan merk je dat de nadruk ligt op het feit dat Seth geboren werd zoals Adam was. Terwijl in het eerste vers van dit hoofdstuk, het hoofdstuk Genesis 5, nog staat dat Adam werd geschapen naar de gelijkenis van God. Hierin kun je zien dat Seth, ook al had hij nog niets gedaan, het was zo'n klein babytje, zo'n klein purkie, niets gedaan. En toch al Gods beeld kwijt. Ellendig dus. Job schrijft er ook over. In Job 14. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. En David sluit zich hierbij aan in Psalm 51. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Nog belangrijker is wat de Heer Jezus zegt over je innerlijk. Hij zegt, hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En hij voegt eraan toe in Johannes 3... dat je wederom geboren moet worden om in het koninkrijk Gods in te kunnen gaan. Waarom zou dat nodig zijn? Wederom geboren worden als je toch al goed geboren bent. Dan zou dat niet nodig zijn. De Bijbel gaat nog verder en vergelijkt je met domme, verstandeloze dieren zonder ziel. Dat staat in Jeremia 8 en Jesaja 1. En Boston die zegt, aan de hand van de Bijbel, je bent nog dommer dan een koe en een ezel. Het is dat Boston het zegt, anders zou ik het hier niet durven zeggen. Boston zegt het, op grond van de Bijbel. En het wordt nog erger. Salomo raadt je in Spreuken 6 aan om in de leer te gaan bij een nietig diertje, de mier. En alle goede eigenschappen van de dieren mis je. Nou, dat is niet best. Maar het wordt nog erger als je leest dat de slechtste eigenschappen in de beesten in jou zijn verenigd. Denk eens aan de wreedheid van een leeuw, de sluwheid van een vos, de eigenwijsheid van een ezel, de vuilheid van een straathond en een varken en het vergif van een giftige slang. De Heer Jezus noemt u en mij en jou, als je nog niet wederom geboren bent, een slang, een adderige broedsel, een kind van de duivel. Zomaar wat Bijbelse argumenten om je ellende te bewijzen. De vraag is dan, bent u geschrokken? Ben jij geschrokken? Dat je gevallen bent? Weet je wat we nodig hebben? Overtuiging. Overtuiging dat we ellendig zijn in onszelf. En als je die overtuiging nog nooit hebt gehad, bid God of hij je ogen wil openen voor die enorme fout in je leven. En misschien zeg je wel, welke fout dan? Welke fout? Oh, daar geeft Boston een heel uitgebreid antwoord op in die tweede staat. En dan gaat hij een aantal vermogens van ons langs. Vermogens van ons als mens. Je verstand, je wil, je genegenheden, je geweten, je geheugen en je lichaam. Gaat hij allemaal langs om te bewijzen hoe ellendig je bent. Dat je verstand zwak is en duister, fout, afkerig, een leugen, valsheid, hoogmoedig. Hij werkt het allemaal uit. En je wil, onbekwaam tot het goede, afkerig zelfs, geneigd tot het kwade, een vijand van God, onwillig tegen God, verdorven voor het hoogste doel waarvoor wij als mens op aarde zijn. Nou, zegt u, dat is erg. Kan nog erger? Ja, het kan nog erger. Het is nog erger. Want je genegenheden, de dingen die je zo graag doet, zijn volledig verdorven. En je geweten is bevlekt. En je geheugen is een zeef voor het goede. En je lichaam aangetast door de zonde. Eén voorbeeldje bij het geheugen. Een zeef voor het goede. Geeft Boston dat voorbeeld van hoeveel streken uit je jongensjaren, kijk maar eventjes naar de mannen, hoeveel streken uit uw jongensjaren kunt u zich herinneren? Dan kom je al snel aan 10, hè? Tenminste, als je een beetje zo'n boefje bent geweest als ik, dan gaat 10 wel lukken. Ja, 20 misschien ook nog wel. En daar vertellen we graag over, hè, op verjaardag en zo. En, oh ja, toen ik op de voortgezet onderwijs zat. No. Oh ja, ja. En we gingen de preek afgelopen zondag over. Even denken, wat was dat ook alweer? Oh ja, hè? Hoe kan dat nou? Al 40, 50 jaar oud en dan wel streken uit je verleden kunnen opdreunen? En de preek van afgelopen zondag dan? Dat is nog geen week geleden. Zie je, zegt Boston, je geheugen is een zeef voor het goede. En die houdt al het verkeerde vast. Dat is wat. Zomaar een voorbeeld die hij geeft. Wat een ellende. Het is niet eerlijk. Het is gewoon niet eerlijk dat ik moet boeten voor de fouten van Adam. Dat is gewoon niet eerlijk. Heeft u die opmerking wel eens gehoord? Nee, niet van een ander, maar hier van binnen. Het is niet eerlijk. Boston legt in deze tweede staat uit hoe je erop kunt reageren. En ik probeer het even kort onder woorden te brengen. Adam was het hoofd van het verbond. Van het genadeverbond. Eerst van het werkverbond. Sorry. Adam was het hoofd van het werkverbond. Christus van het genadeverbond. God wilde in het werkverbond een proefgebod geven. Maar dat deed hij maar aan één paar mensen. Niet aan alle mensen. Hij wilde dat aan één paar geven. Waarom? Ja, dat is een waarom-vraag. Heeft u er ook zo'n last van? Van die waarom-vraag. Waarom dan? Waarom niet dan aan... Oh. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Weet u het wel? God wilde het zo. Dat is het enige antwoord dat ik geven kan. Wat Boston ook geeft. God heeft het zo gewild. Aan één paar mensen. En als Adam gehoorzaam was geweest, dan hadden wij eeuwig mogen leven. Dat was het proefgebod. Ja, en ik noem dit punt bewust even, omdat we daar gemakkelijk op stuk kunnen lopen. En ook hiervoor geldt, we moeten er eerst van overtuigd zijn dat het zo is. Dat wij vertegenwoordigd zijn door Adam. En als je niet kunt buigen onder dat feit, dan kun je niet zalig worden. Kun je niet zalig worden. En waarom niet? Omdat God in de rechtvaardiging van een zondaar precies hetzelfde doet. Dan gaat hij weer een vertegenwoordiger sturen. Voor u. Voor jou. Een vertegenwoordiger. Alleen Christus is gehoorzaam geweest. U niet. Jij niet. Ik niet. Of kroop u in de hof van Gethsemane? Nee toch? Hing jij aan het kruis? Nee toch? Dat was Christus. En om het eerbied gezegd, is dat eerlijk? Is dat eerlijk? Ziet u? Precies hetzelfde, hè? Zet die vijandschap tegen deze schijnbare oneerlijkheid toch aan de kant. En laat je zaligen. Ja, ik zei vijandschap. En dat durf ik te zeggen, omdat Boston het ook zegt op grond van de Bijbel. En dan zegt u misschien, nou, een beetje minder kan ook wel. Zo vijandig zijn we nou ook weer niet. En we zijn hier in Barendrecht, notabene. Weet je niet hoe christelijk en netjes we hier zijn? Oh, dat zou me zo kunnen. Dat zou me zo kunnen. Ongetwijfeld veel netter dan ik ben. En Boston zegt het misschien ook wel. Veel netter dan ik ooit geweest ben, misschien wel. En toch? Toch wil ik je overtuigen met Boston in de hand. Dat ook u, jij en ik een vijand ben van nature. Want heel diep van binnen zouden we wensen dat er geen God was. Althans, niet een God zoals die is. En zoals die zich openbaart in zijn woord. En ik lees een paar vragen voor. Die Boston u en mij stelt om ons te overtuigen van onze natuurlijke vijandschap tegen God. Eerste vraag. Hoe sta je tegenover de oneindige zuiverheid en heiligheid van God? Als je zijn heiligheid nog niet hebt gekregen door genade, dan kan het niet anders. Of je bent een vijand van die heiligheid. Het liefste maak je een God die eisen stelt waar je wel aan kunt voldoen. er zo'n hekel aan, hè? Een God die eisen stelt waar we nooit en te nimmer aan kunnen voldoen. Tweede vraag. Hoe sta je tegenover Gods rechtvaardigheid? Als de schuld nog steeds op je eigen schouders ligt, dan kan het niet anders. Of je zult God erom haten. Nou, weer een beeld dat Boston gebruikt. Kan een crimineel zijn rechter liefhebben die hem zojuist heeft veroordeeld voor 20 jaar cel? Denk je dat die crimineel zegt, och, uw rechter, wat ben je toch een fijne man? Denk je dat? Hij zal hem haten. Hoe sta je tegenover Gods alwetendheid en alomtegenwoordigheid? Waarschijnlijk zou je het niet erg vinden als God op sommige momenten even blind was. En als je moest stemmen, dan zou je God de wereld uitstemmen. En hem opsluiten in de hemel. Vierde vraag, hoe sta je tegenover Gods waarheid en waarachtigheid? Stiekem hoop je dat God geen waarmaker is van zijn woord. De vraag, ben ik wederom geboren of niet, die stel je niet of veel te weinig aan jezelf. Waarom? Omdat je hoopt dat je toch wel behouden zult worden en dat de Heer die dreigementen in zijn woord niet serieus zal nemen. Vijfde vraag, hoe sta je tegenover Gods macht? Het liefst zou je Gods macht willen beperken, zoals de bouwers van de toren van Babel dat wilden. Alleen wedergeboren mensen kunnen God liefhebben omdat hij machtig is. En anders, dan zul je hem alleen vrezen uit angst. Ja, nogmaals, wat een toestand, hè? Als dit nou echt waar is. En God legt het nou vanavond in uw en in mijn en in jouw hart. Dan moet er wat gebeuren. Dan moet er echt iets gaan gebeuren. Ja, zegt u, maar dat doen we ook. We zijn hier niet voor niks vanavond. Op een gemeenteavond. Ja, er zijn heel veel mensen. Zijn er niet. Maar ik ben er wel. Oh ja. En zondag, ja, denk maar niet dat ik mijn plekje leeg laat in de kerk, hoor. Nee, dat ook niet. Ja, nou, dat is heel goed. En vooral blijven doen. Zou ik zeggen. Maar oh wee, als we daarmee denken iets te kunnen verdienen. Als we denken daarmee ook maar één zonde te kunnen wegpoetsen. Dan zit je fout. Jezelf helpen gaat niet. Wat je ook probeert, dat is de kern van de boodschap van Boston. Jezelf helpen is vergeefse moeite. En dat hebben we al heel vaak gehoord. Maar als je het nu eens echt hoort, hè? Jezelf helpen. Vergeef ze moeite. Niet aan beginnen. Werkt niet. Wat doet dat dan? Wat doet dat dan met u? Wat doet dat dan met jou? Misschien komt dan wel direct die vraag naar boven van, nou, daar kan ik er ook niks aan doen. Daar kan ik er ook niks aan doen. Als ik dan verloren ga. Ja, als ik er niks aan kan doen, ja, dan... Ik zal u voorlezen wat Boston daarvan zegt. Op die vraag. God weet toch dat ik het niet kan? Waarom eist hij het dan van me? Nou, lees Prediker 7 maar. God heeft ons goed gemaakt. En het is uw. Het is jouw. Het is mijn schuld. Dat je niet meer kunt doen wat God eist. Heeft een huurbaas, wees een voorbeeld, heeft een huurbaas niet het recht om geld te eisen als de huurder zijn inkomen gebruikt heeft voor drank en allerlei andere onzin? Heeft hij dan geen recht om de huur te eisen? Je kan het niet meer betalen. Oh, nou, maar dan vervalt mijn eis ook wel, hoor. Maar er is geen enkele huurbaas die dat doet, hoor. Zou God het dan wel doen? Als God alleen maar van jou mag eisen wat je kunt. Nou, dan wordt het wel heel gemakkelijk. Dan hoef je er alleen maar voor te zorgen dat je ongeschikt bent. En de Heere eist het niet meer van je. Ja, dat zou makkelijk zijn. En je voelt wel aan dat dat niet zo werkte. Dus, als God wel mag eisen wat je niet kunt, dan mag hij ook rechtvaardig straffen. Toch? Dat is eerlijk. En tegelijkertijd zijn er nog voldoende dingen die je wel kunt. Maar die je misschien wel nalaat. Hoe vaak lees je uit de Bijbel? Hoe vaak val je op de knieën om tot God te bidden? We hebben toch een redelijk verstand gekregen. Hieruit blijkt wel dat we niet tot God willen komen. Nou, als het zo ligt, waarom moet ik me dan bekeren? Waarom staat die oproep er dan? Nou, je wordt inderdaad, als het goed is, elke dag opgeroepen om tot Jezus te komen. In hem te geloven, je te bekeren en de middelen tot de zaligheid te gebruiken. Waarom? Nog een keer. Omdat het onze plicht is. Het is onze plicht om hem aan te nemen. Het is onze plicht om berouw te hebben over de zonde. Het is God die ons dat beveelt. Dat is de maatstaf voor onze plicht. Niet de vraag of we dat wel kunnen, ja of nee. Het is Gods eis. We gaan naar de derde staat. Het begonnen herstel in Christus. Onszelf helpen, dat gaat niet. Maar wat helpt dan wel? En Bostons antwoord is helder en bijbels. Het is heel opvallend dat welke oudvader of welke reformator je er ook op naleest, ze allemaal hetzelfde antwoord geven. Wedergeboorte. Van dood levend gemaakt worden. Boston noemt het een slagboom die voor de hemel staat. Alleen als je met de pas van de wedergeboorte komt, dan zul je toegelaten worden, zegt hij. En zeker in deze tijd is er veel te doen over de wedergeboorte. Boston schrijft er veel over. En er is heel veel verwarring over, hè? Over de wedergeboorte en hoe dat dan precies zit en zo. En ik zou zeggen, lees dat boek, alsjeblieft. Lees het gewoon. Er staat zo ontzaggelijk veel over in. Over kenmerken. Je kan zo je leven ernaast leggen. Zo'n vraag, hè, van ja, ben ik nou wedergeboren of niet? Hè? Dat is zo'n ontzaggelijke vraag. En dat is ook een terechte vraag. En Boston zegt ook van, stel hem elke dag maar. Stel hem maar elke dag aan jezelf. Ben ik wedergeboren, ja of nee? Heer, zit het wel goed met me? Stel hem maar. En wat het is, dat werkt Boston uit in zijn boek. Ik laat dat nu even liggen. Want ik wil even de nadruk leggen op iets anders. En dat is om te laten zien hoe pastoraal Boston is. Hè, Boston wist precies hoe een mens in elkaar zat. Hij had er zelf ook mee geworsteld. Dat merk je aan alles. En hij zegt, ja, als je wedergeboren bent, als je mag weten dat je wedergeboren bent, dan betekent dat niet dat het maar klaar is, hè. Er kan zo ontzaggelijk veel twijfel zijn. Is het wel waar? Is God wel begonnen? Is het wel echt? En daar gaat Boston op in. En hij gaat daar heel praktisch en ook heel pastoraal mee om. En daar wil ik een klein stukje van lezen. Zomaar een paar gevallen van twijfels. Twijfels die vragen kunnen oproepen. En je weer in de duisternis kunnen brengen. Nou, één zo'n twijfel is bijvoorbeeld, ik weet de exacte tijd en de afzonderlijke stappen van mijn bekering niet. Hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, zegt Boston, dat is niet noodzakelijk om die exacte tijd te weten. Al zou het mooi zijn als je het wel wist. Denk maar eens aan die blinde geborene, die genezen was. Hij zei, één ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. Hoe het gekomen is, dit weet ik. Een ander voorbeeld, je ziet een vlam, maar waar nu dat begin van dat vuur is en hoe dat daar kwam, dat weet je niet. Maar je ziet wel dat er vuur is, dat weet je zeker. Tweede twijfel. De zonde heeft mij zo in de greep. Vreselijk is het. Ik kom er niet los van. Ja, zegt Borstel, hoewel het niet goed is dat je in zonde valt, staat er in de Bijbel dat de rechtvaardige 7 maal per dag valt. Het punt is, hoe reageer je als je in zonde bent gevallen? Zucht je eronder? En brengt het je tot de Heere Jezus en zijn bloed? Dat is de vraag. Een derde twijfel. Sinds de Heere in mijn ziel begon te werken, zijn mijn zondige neigingen alleen maar erger geworden. Dat kan toch niet samengaan met genade? Dan geeft Borstel het antwoord. Heb je wel eens gezien hoe een zonnestraal door het raam naar binnen valt? Nou, dat weten de huisvrouwen wel onder ons. Denk je dat je huis schoon is? En dan schijnt de zon naar binnen. Nooit zoveel stof gezien. Ja, zo gaat het ook met de genade die jouw ongerechtigheden aan banden wil leggen. Let wel, de zonden zijn niet dood. Ze zijn aan het afsterven. En dat gaat langzaam, omdat ze gekruisigd worden. En daarnaast wil de duivel je met alle geweld terug hebben in zijn macht. Nog zo'n twijfelgeval. Ik vrees dat mijn liefde tot de wereld groter is dan tot God de Vader. Nou, zegt Borstel, de heftigste liefde is nog niet direct de sterkste liefde. Als een kennis jaren in het buitenland is geweest en hij komt terug, dan gaat je heftigste liefde op dat moment naar die persoon uit. Maar dat betekent toch niet dat je dan opeens je vrouw of je man of wie dan ook minder lief hebt. Nee toch? Het gaat erom hoe vast de wortel van de liefde tot de Heere in je hart zit. Nog een bron van twijfel. Ik word bang van mensen die zulke mooie christenen lijken, maar misschien wel huichelaars zijn. Wat ben ik dan wel niet? Oh, dat is heel goed om je dat af te vragen, zegt Borstel. Maar jij kunt niet in het hart kijken van die mensen. Dat kan de Heer alleen. Kijk naar je eigen daden. En vooral degene die anderen kunnen zien. Je bidden op stille plekken. Je tranen waar jij en God alleen vanaf weten. Een mooie christen ziet er van de buitenkant misschien prachtig uit. Maar dat is niet voor niks. Het gaat niet om de omvang van de godsdienst, maar om de kern. Let op 2 dingen waar het kleinste kind van God een huichelaar ver voor blijft. 1. In het echt verloochenen van zichzelf. En 2. In een diepe, diepe haat tegen de zonde. Nog eentje. Nog zo'n twijfelgeval. Ik heb zoveel tegenslag in mijn leven. Zo'n leven heeft nog geen enkele christen gehad. Is dat zo? Zegt Borstel. Ach, het feit dat je op een pad loopt waar nog nooit iemand anders gelopen heeft, is geen reden om te denken dat je nog onbekeerd bent. Iemand moet toch de eerste zijn. Laat jij dat dan maar zijn. En ook al ga je een heel onbekend pad, en de Heere laat je via de achterdeur binnen in de hemel, heb je dan wat te klagen? Dat is Borstel als pastor, zou ik bijna willen zeggen. Zo pastoraal, zo dicht bij ons als mensen. Wedergeboorte. Ja, wat gebeurt er dan als God je een nieuw mens maakt? Als ik Borstel, dan gaat hij je verenigen met Christus. Eén maken. En daarvoor gebruikt Borstel het bekende beeld van de boom. Ik had het net al even beloofd, hè, dat we daarop terug zouden komen. De boom. En dat is eigenlijk een, nou ja, dat is een verdorven boom. Die giftige sappen heeft onder de bast. En die giftige sappen die gaan zo naar die takken toe. En u en jij en ik, wij zijn zo'n tak van nature. Die zitten aan die boom. Aan Adam. Nou, en als de stam giftig is, dan weet u al hoe het met die takken is natuurlijk. En daartegenover zette hij Christus als de ware wijnstok. Adam aan de ene kant, Christus aan de andere kant. En hoe brengt God je nou over van die ene stam in die andere? Dan gebruikt hij de bijl voor. En dan komen we bij die 12 bijlslagen, waar ik niks over mag zeggen vanavond. Maar ik zou zeggen, lezen. Wanneer is die bijeenkomst? Over een paar weken. Nou, lezen voor die volgende gemeenteavond is rustig door thuis. Neem aan dat jullie dat boek allemaal wel hebben. En zo niet, nou ja, schaf hem aan. Ik zou zeggen, ga maar gewoon voor het origineel. Die is veel mooier. Er staat ook veel meer in. En lees het eens door. Lees het eens door. Misschien helpt het om zicht te krijgen op Gods werk in uw leven. In jouw leven misschien ook. Dat kan. Het kan ook helpen om zicht te krijgen op het gebrek aan dat werk. Dus je moet zeggen, ja, die 12 bijlslagen, ja. Mooi omschreven, maar ik herken er helemaal niks van. Dan is de Heer nog niet bezig. Gods schuld? Nee. Uw schuld? Mijn schuld? Jouw schuld? Ik wilde nog iets anders over deze staat zeggen, maar ik ga door, want ik zie dat de tijd ook doorgaat. We gaan naar de laatste staat. En dat is een staat die gaat over de dood. En dat is niet zo'n populair onderwerp om over te spreken. Maar Boston schuwt het niet. En we gaan sterven, hè? Oh, dat hebben we al zo ontzaggelijk vaak gehoord. We gaan sterven. Gelooft u dat? Gelooft u dat echt? Geloof jij dat? En we gaan sterven. Hou dat jezelf steeds maar voor. Dat je leven werkelijk niets voorstelt. Ik denk dat de oudere mensen onder ons dat kunnen beamen. Zo snel als het leven gaat. Zo ontzaggelijk snel. God vergelijkt het met een dag. Met een arend die op zijn prooi afvliegt. Nou, dat gaat snel. Een morgenwolk, een damp. Zomaar voorbij. Een windzuchtje en weg. Ons leven. Boston geeft nog meer mooie voorbeelden hoe je je leven moet zien en wat je kunt leren van de zekerheid van de dood. Ik zal er een stukje uit voorlezen. Dat is dus een stukje uit de vierde staat. Zijn er Bijbelse voorbeelden waar ik mijn leven mee kan vergelijken? Oh ja, zegt Boston, meer dan genoeg. Het leven wordt vergeleken met een tent van een herder. Een herder moet snel kunnen verkassen en zo is het leven ook. Het kan zomaar opgebroken worden. Een spinnenweb. Wat een drukte maakt de spin om zijn web te maken. En als het af is, het is binnen de kortste keren kapot. Gras en bloemen, Jesaja 40. 's morgens groeit het nog prima en 's avonds ligt het afgemaaid op het veld. Zo kun je 's morgens nog fit zijn. En 's avonds op je doodsbed liggen. Is wat. Een wolk die voorbij drijft. Het ziet er groot uit als een wolk. Maar voordat je het weet, voorbij. Opgelost. Een damp. Net al gezegd. De wind. Is er wat vluchtigers te bedenken dan de wind? Je voelt het even en het is weer weg. Zo vluchtig is het leven. En wat kan ik leren van de zekerheid van de dood? Nou zie het als een spiegel waarin je de leegheid van de wereld kunt zien. Of je nu rijk bent of arm. We jagen met z'n allen naar het genot van deze wereld. En we gaan erin op. En misschien bent u wel heel rijk. Kan zomaar. Het is u van harte gegund. Maar één ding weet ik wel. En Boston wist het ook. Je wil alleen maar meer. Meer, meer, meer. Wanneer is het genoeg? Nooit is het genoeg. Toch? En als je arm bent. Ik hoop niet dat u het bent. Maar dan probeer je uit alle macht het beter te krijgen. Dan is het ook nooit genoeg. Maar hoe vast je de wereld ook omklemt. Je moet alles loslaten. Als de dood komt. Wat je ook bezit. En welke positie je ook hebt. Maakt niet uit. Dan zegt u, schiet er dan echt niks over in de wereld? Jawel, zegt Boston, jawel. Er blijft voor je lichaam iets over. Wilt u weten hoeveel? Ga er maar eens lang uit in het gras liggen. En kijk naar de afdruk die het achterlaat. Dat is wat rest. Voor het lichaam. Eigenlijk is die wereld maar een onbetrouwbare vriend. Je doet nu alles om hem te vriend te houden. En straks, juist als je hulp nodig hebt, dan laat die wereld je zo los. En op je doodsbed kunnen familie en vrienden niet helpen. En met al dat geld kunt u nog geen dag, geen uur, geen minuut extra kopen. En hoe meer u hebt in het leven, hoe moeilijker het straks is om het los te laten. Ja, veel mensen denken dood is dood. Maar dat denkt Boston niet. En ik hoop u ook niet. Want we zullen eenmaal opstaan. Dat maakt Boston aan de hand van een soort tweegesprek duidelijk tussen de ziel en het lichaam. Na de opstandingen. En u moet dit eigenlijk zien als een fictief gesprek. Dus een gesprek dat er nooit echt zal zijn. Maar Boston gebruikt het om duidelijk te maken hoe belangrijk het is om als een godzalige te sterven. En wat het betekent om straks weer met ziel en lichaam verenigd te worden op de jongste dag. Ik zal het voorlezen. Het is best wel ingrijpend. Stel, en ik hoop van ganse harte dat het voor niemand hier zal gelden. Maar stel, u sterft als een goddeloze. Altijd keurig geleefd. En toch als een goddeloze sterven. Hoe zou dan dat gesprek tussen de ziel en het lichaam verlopen op de jongste dag? Tussen uw ziel en uw lichaam als we weer bij elkaar komen. En dan schrijft Boston, en ik heb het natuurlijk wat actiever opgeschreven, wat korter opgeschreven, maar het staat ook in het origineel. Heb je mij gevonden, zou het lichaam tegen de ziel zeggen. Dus de lichaam zegt eerst iets tegen de ziel. Heb je mij gevonden, grote vreselijke vijand, jij meedogenloze ziel, die breder is dan 1000 tijgers? Was ik maar een levenloze klomp gebleven, had ik maar nooit geleefd. Als ik maar een lichaam van een dier, dan had ik deze vreselijke dag niet hoeven beleven. Is dit nou het resultaat van je tederheid die je altijd voor me had? Je was toch gewaarschuwd dat dit eraan zat te komen? Waarom bleef je niet in de hel en kom je weer naar mij terug? Je hebt alles van me misbruikt. Mijn tong om te vloeken, mijn oren om in plaats van preken ijdele dingen te horen. En nu moet ik eeuwig branden vanwege jouw liefde tot vuile lusten. Godslastering, ongeloof en onoprechtheid. En dan gaat de ziel wat terugzeggen. O ellendig, afschuwelijk geraamte dat je bent. Nou moet ik weer in je terug. En Boston is heel radicaal. Was jij maar blijven verrotten in het graf. Ben ik niet al genoeg gepijnigd? Moeten we nou weer één worden, zodat Gods toren nog verder zal zijn? Weet je waarom ik verloren ben gegaan? Omdat ik altijd voor jou moest zorgen, jouw behoeften moest bevredigen. Hoe vaak hebben je oren en ogen mij niet verraden? Door jou vond ik de zondagen maar saai en het gebed vervelend. Het is allemaal aan jou te danken en aan je gemakzucht. En soms had ik een gevoel van schuld in me en had ik last van de zonde, maar dan kwam jij weer en dan moest ik alles voor je regelen. Jij ellendig lichaam. Vreselijk toch? Hoe anders is het? Als u mag sterven als een godzalige. Hoe anders zal dat gesprek dan zijn, zegt Boston. Want wat zegt het lichaam dan? Van een godzalige die gestorven is in Christus. Tegen de ziel. Daar ben je weer. Na zo'n lange tijd. Je bent weer in je oude huis om er nooit meer uit te gaan. Oh, wat is het nu anders, hè? Geen zonde meer. Geen dood meer. Wat heb je een moeite gedaan om Christus in mij te krijgen. Zodat ik een tempel van de Heilige Geest mocht worden. En wat ben ik blij dat je altijd je ogen gericht hebt gehad op het land van Immanuel. Jij zorgde ervoor dat ik door mijn knieën ging op verborgen plekken. Dat ik mijn tong gebruikte om hem te loven en nu eeuwig mag zingen. Jij drukte me gelukkig neer en hield me laag bij de grond. En nu sta ik klaar om mijn plek in te nemen in de huizen van de heerlijkheid. Nee ziel, je hoeft vanaf nu niet meer over mij te klagen dat ik ziek ben of pijn heb. Nu lopen we samen op in het eeuwig loven en prijzen van onze God. Wat zou de ziel zeggen? Oh, die zal ook opspringen van vreugde en zeggen, wat ben ik blij om terug te zijn in deze tempel van de Heilige Geest. En dat voor altijd. Kom mee. Gebruik je ogen om het gezegende gezicht van onze Verlosser te zien. Laat je oren luisteren naar de halleluja's in de Heilige Tempel. Je voeten brachten mij naar heilige plaatsen op aarde. Laat ze nu staan onder degenen die zalig worden. En laat je tong, die Christus heeft beleden voor de mensen, nu zingen en zich voegen bij het hemelkoor. Nee, nu niet meer vasten, maar eeuwig feest vieren. Samen hebben we gevochten. Samen zullen we de kroon van de overwinning dragen. Ja, het is of de ene of de andere kant. Een derde weg is er niet. En daarmee eindigt Boston's boek. Het is of de hel, of de hemel. Een derde weg is er niet. Ik wil over die twee plaatsen nog kort iets zeggen. Aan de hand van Boston, uiteraard. De hel, een vreselijke plek. We praten er graag niet zo heel graag over, hè, over de hel. En toch is het opvallend, zegt ook Boston, dat juist de Heere Jezus veel over de hel heeft gesproken. Veel gewaarschuwd heeft. Wat is het ergste van deze plek? Nee, niet het vuur. Niet de worm die niet sterft. Het ergste is dat God daar afwezig is. Nee, hij is er wel. Hij is er wel. Maar alleen met zijn gruwelijke toren. Nooit. Nooit meer een klein beetje troost. Alleen maar diepe, inktzwarte ellende. Dan moet je altijd Gods goedheid missen. Is wat. En de hemel. Ach, zelfs Boston kon er maar iets van stamelen. Het is een stad met straten van zuiver goud. En zegt Boston, kijk, waar je nu misschien je hart op zet, dan zet je straks je voeten op. Goud. Maar het belangrijkste is, als u daar mag komen, dan zult u daar Jezus zien. Helemaal zoals hij op deze aarde was. En zoals hij is in de hemel. En daar zult u ook God de Vader zien. Nee, niet met lichamelijke ogen, dat kan niet. God is een geest. Maar als we daar mogen komen, dan zullen we hem zien met ons verstand. En dan zullen we opeens gaan begrijpen wie hij werkelijk is. Nee, volledig begrijpen zullen we hem nooit kunnen. Boston vergelijkt het met een hoge berg. Ja, die kun je wel aanraken. Maar je armen eromheen klemmen kan nooit. Dat is onmogelijk. En als je aan de ene kant staat, dan zie je aan de andere kant niet wat er groeit. Zo is God. Een grenzeloos veld. Steeds opnieuw zult u nieuwe dingen ontdekken van hem. En nog beter wordt het als u zult ervaren dat hij van u is. Is wat? Wat een heerlijkheid om God in zijn hart te mogen zien. En daar je eigen verzondigde leven te mogen zien liggen. Als afsluiting laat ik Boston nog één keer aan het woord. Heel kenmerkend stukje Boston. Waarschuwend aan de ene kant. En heel ruim aan de andere kant. Misschien zegt u, zeg jij, ik kom erachter dat mijn recht op de hemel op zijn minst twijfelachtig is. Wat moet ik nou doen? En dan zegt Boston, zoeken. Zoeken. Zolang je leeft kun je het koninkrijk nog vinden. Ben je nog onder de toren van God? Je kunt nog een kind van God worden. Zit niet stil en treuzel niet. Zoek de rust niet hier, maar bij God. Waarom wil je zo graag allerlei mooie dingen in het leven? Het gaat allemaal voorbij. Het gaat allemaal mee het graf in. Zorg er toch voor dat je een echt recht op de hemel krijgt. Want dat kan niemand je meer afpakken. Veracht de hemel niet. En veracht jezelf ook niet. Ga het huwelijk aan met Christus. Neem hem aan zoals hij zichzelf aanbiedt in het evangelie. Leef een heilig leven. Vecht tegen de zonde en de duivel. Bid tot God en de deuren van de hemel zullen ook voor u en voor jou en voor mij opengaan. Daar wilde ik het voor nu bij laten. We gaan zo pauze houden. Achter in de kerkzaal liggen briefjes met pennen, neem ik aan. Daar kun jij vragen op schrijven. Die we zo meteen na de pauze kunnen behandelen. Ik beloof niet dat ik alle antwoorden heb. Maar vragen staat vrij. En alles mag gevraagd worden. Dus doe dat gerust. We hebben er de tijd voor. Dan gaan we nu nog een versje zingen. Ik heb alleen nog geen psalmboek hier. Ik weet niet, spieken of er hier eentje ligt toevallig. Ja, bedankt. Ik wilde nog zingen. 85 vers 3. 85 vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. eerst weer een versje zingen. En laten we zingen Psalm 23, vers 1 en 2. Psalm 23, vers 1 en vers 2. De God des heils wil mij ten herder wezen. En vers 2. Ik vrees niet, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen.
Thank you.
dank voor de vragen. Altijd blij dat ze komen. Tja, anders dan na de pauze nooit zoveel meer te doen. Maar er zijn een aantal vragen. En ik hoop ze te beantwoorden in zoverre dat kan, in zoverre ik dat kan. De eerste twee zijn niet zo moeilijk. De eerste, hoe ben je ertoe gekomen om dit boek uit te geven? Nou, ik hoef het gelukkig niet zelf uit te geven. Daar hebben we een uitgever voor. Maar als u... ik kan me er heel makkelijk van afbrengen door te zeggen van koop dit boek en lees de eerste paar pagina's, dan weet je het. Maar dat ga ik niet doen. Ik las in 2011, in de zomer van 2011, zat ik gewoon weer eens in dit boek te lezen. En toen trof me weer hoe compleet dit boek eigenlijk is. Ik heb het wel, ik noem het heel vaak, het is een rond boek, het is af. He, eigenlijk alles wat je moet weten staat hier wel in. En ik was in die tijd was ik nog jongere redacteur bij het ED. Ik werk nog steeds bij het ED, maar ik heb een andere functie. Maar toen was ik nog jongere redacteur en ik ben nog steeds voorzitter van onze jeugdvereniging, van de Plus 17. En ik ontmoette veel jongeren, en nog steeds, met ontzaglijk veel vragen. Jongeren hebben altijd heel veel vragen, vind ik prachtig. Mag ook. Maar toen kwam in één keer het idee bij me op van, die jongeren die moeten dit boek allemaal lezen. Dan hebben ze antwoorden. En goede antwoorden ook nog. Hè? Deugdelijke antwoorden. Maar ja, toen keek ik eens achterin en toen dacht ik 450, 460 pagina's. Dat gaat hem niet worden, hè? Dacht ik. En toen kwam zomaar het idee van, ga het dan bewerken, herschrijven voor jongeren. En ja, dat idee kwam zomaar eigenlijk. En ik heb er een poosje mee gelopen en ik dacht, wat moet er nou mee? En ik kwam er eigenlijk maar niet los van. En ook de vraag van, ja, mag ik dit wel doen? Hè? Is dit nou iets wat op mijn pad komt? Nou, toen heb ik er eens met een ouderling over gesproken en een keer een dominee Schreuder opgebeld. Die was toen niet eens predikant bij ons, die woonde die stond toen nog in Rijssen. Maar die had in onze gemeente in Beekberg, ik kerk zelf in Beekberg in de gereformeerde gemeente, heeft hij ooit eens, toen hij daar voor de eerste keer stond, een aantal gemeenteavonden over de viervoudige staat gedaan. En toen zei dus die ouderling van, nou, bel dominee Schreuder maar, die kent het boek goed en die kan wel inschatten hè, of dat wat is en zo. Maar ja, mijn eerste vraag was niet van, is het een goed idee? Mijn eerste vraag was, mag ik dit doen? Alsof hij het antwoord zou geven. Dat deed hij niet, gelukkig. Maar hij zei gewoon heel eenvoudig, joh, ga naar de uitgever. Als je dit boek wil gebruiken, moet je bij uitgeverij Den Hertog zijn. Hè, want die hebben de rechten. En als de deuren open gaan, dan mag je het doen. En als ze dicht gaan, dan mag je het niet doen. Simpel zat. Nou, zo nuchter had ik er niet naar gekeken, maar op dat moment gelukkig wel. En ja, de deuren gingen allemaal open. Dus vandaar. Dus ja, dat vragen van jongeren, dat was eigenlijk de reden om dit boek te gaan schrijven of herschrijven. En ik moet heel eerlijk zeggen dat mag je misschien wel even. Er zijn niet zoveel jongeren, dus dan mag het wel. Ik heb een beetje medelijden met ze. Een beetje. Ik heb heel erg medelijden met onze jongeren. Ze leven op in een tijd dat waarin ze echt aan alle kanten gepakt worden. Zo voel ik dat. Aan alle kanten gepakt worden. Dus er komen zo ongelooflijk veel verleidingen op die jonge gastjes af. Dat is ontzettend. En dan zie je dus aan de ene kant hoe heftiger de verleidingen worden, hoe groter de onkunde wordt. Omdat ze gewoon hun tijd aan andere dingen besteden dan aan studie. Studie in de Bijbel, studie in boeken die er toe doen. He, die levensbelangrijk zijn. Misschien ben ik naïef, dat zou kunnen, dat mag u me vinden. Maar ik kan het die jongeren nog niet eens kwalijk nemen ook. Ik weet niet hoe het u vergaat, in ieder geval de wat jongere ouderen onder ons. Met de mobiele telefoon en dat soort dingen. Nou, hou de hand er maar eens aan. En dan zul je jong zijn. En dan zul je jong zijn. En alles, maar dan ook alles te kunnen zien op dat ding. Ik geef het je te doen. Om dan naar de wijze raad van je vader en moeder te luisteren en te zeggen van, pas op hoor, niet te veel tijd aan besteden. Dat is onmogelijk voor die gastjes. En ik hoop dat u dat voelt, hè, dat u dat meevoelt. Het is echt, ze hebben ons gebed nodig. Ze hebben onze hulp nodig aan alle kanten. En ouderen, ze hebben ons gebed nodig. En voor degenen die hebben leren bidden, onze jongeren hebben ons gebed nodig. Echt. En het trof me dat dominee van Rijswijk, nu wel van Rijswijk, ik geloof in de Daniël schreef van ik zeg het met schroom, ik zeg het met de voorzichtigheid, maar God werkt onder onze jongeren. En dan springt mijn hart op van vreugde, werkelijk. Ik denk, ja, toch. Toch. Ja. Lezen. Er zitten hier ongetwijfeld ook ouders. Leer ze lezen. Ze moeten het weer leren. Echt. En er zijn boeken genoeg. Er zijn echt boeken genoeg. En niet alleen die van mij. Daar sluit de tweede vraag op aan. Welke plaats moeten we je boek geven als je zegt dat het originele boek veel mooier is en er veel meer in staat? Nou, dat laatste is waar. Het is veel mooier en er staat veel meer in. Maar doe me een lol, zou ik bijna zeggen. En geef dit boek niet aan een jongere. Hij blijft echt dicht. Tenzij de Heer een wonder doet. Dan wordt het waarschijnlijk anders. Maar tot die tijd blijft hij dicht. En dat is ook niet, dat is niet verwonderlijk. En nogmaals, dat kunnen we ze niet aanrekenen. Mag ik eens vragen? Gewoon eventjes als testje, zeg maar. Wie heeft de Viervoudige Staat gelezen? Kijk, dat is een handje vol, hè? Ja, twee handjes vol misschien. Dat zegt al iets, hè? Terwijl hier voor 90% volwassenen zitten. Moeten we jongeren dan op de huid gaan zitten met zulke boeken? Zo van, dit moet je lezen hoor, dit moet je lezen. Terwijl we het zelf amper lezen. Voelt u dat? En dan de vraag van, ja, welke plek moeten we je boek geven? In de handen van de jongeren. In de handen van de jongeren. En de Heer, en ik bid er vaak om, of die het ook in het hart van de jongeren wil leggen. En dan weet ik zeker dat ze hier naartoe gaan. Het is echt als opstapje bedoeld. Opstapje voor jongeren. Om dat pure, hè, dat goud wat er in die boekenkasten staat en waar vaak een dikke laag stof op zit. Als het zo is, schaam je als ouderen, zou ik zeggen. Want dan geef je geen goed voorbeeld. Maar om dat goud er in hun bezit te geven. Hè, ze konden er niet bij. De taal was te moeilijk, de omvang was te groot. En ja, ik heb geprobeerd om het zo eenvoudig mogelijk op te schrijven. Ik heb er vanavond een aantal dingen uit voorgelezen. En ik hoop dat u dat ook merkte, hè, dat het wat toegankelijker is geworden. Het is in de je- en de jij-stijl, dus dat komt heel dichtbij. En ja, het is toch wel een stukje minder dik. Hè, het scheelt toch wel de helft. Dus ja, een aantal barrières weggenomen, dat is het eigenlijk. Dus geef het in de handen van de jongeren. En nee, dit is geen verkooppraatje, want koop ze gerust tweedehands, maakt me niet uit. Of leen ze aan elkaar. Het gaat om de inhoud. En die hebben ze hard nodig. Heel hard nodig. Vanaf welke leeftijd kan het gelezen worden? Nou, ik zou bijna zeggen, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. We hebben nu deze net uit. Ben ik thuis aan het voorlezen. Het is een beetje raar in het begin om voor te lezen uit eigen werk. Maar ik denk dan maar steeds van, nee, het is niet mijn werk, het is Bostons werk. Oh ja. En dan, en wij hebben kinderen in de leeftijd van 11 en 12 jaar. Onze oudste dochter is bijna 13 nu. Ons zoontje is 11 en dan hebben we er nog een van 2,5. Maar goed, die heb je tijdens het voorlezen niet in de hand. Dus daar heb je meer last en gemak van. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar die kunnen het begrijpen. Ze zeggen ook steeds weer als ik een stukje gelezen heb van, hé, ja, dit begrijp ik. En denk niet dat onze kinderen hoogbegaafd zijn. Want onze dochter zit op SBO. Zit op speciaal basisonderwijs. Dus die is zeker niet hoogbegaafd. Verre van dat. En ze begrijpt het wel. En dat merken we aan de vragen die ze stelt. Aan wat ze daarna nog weer kan terughalen, zeg maar. Dus ja, het kan echt al vanaf de basisschool. Ja. Ja. Wel is het zo. Boston is wel radicaal. Is soms heel hard. Dat stukje wat ik bijvoorbeeld gelezen heb over het gesprek tussen de ziel en het lichaam. Dat zou ik niet op de basisschool voorlezen. Of aan basisschoolkinderen. Daar zou ik toch mee oppassen. Maar vanaf voortgezet onderwijs dan. Ik heb het geschreven met een 13, 14-jarige op het VMBO, zeg maar. Een VMBO'er van een jaar of 13, 14 in gedachten. Zo heb ik het geschreven. Die moet het absoluut kunnen begrijpen. Ja. Zijn hier verder nog vragen over het hoe en het waarom en dat soort dingen? Ja.
Hoe zou het dan komen dat in de tijd van Boston mensen dat wel konden krijgen? Die schrijven het van 400 pagina's voor een zeer ongelukkig en goed geworden. Moeten ze mensen dat binnen het vastleggen van een spreker geweest voor daarna?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, dat was wel de tijd waarin het lezen tot bloei kwam, als het ware. Hè? Zeker ook in Schotland en in Engeland natuurlijk. Dat was een tijd waarin er boeken begonnen te komen. En er was ook wel een enorme honger. En die honger, of die er nog steeds is, was het maar zo. Aan de andere kant. En dat is niet om mezelf te verheffen, want daar verbaas ik me nog elke dag over. Na dit boek zijn er nog een aantal boeken verschenen. Bewerkingen van theologische werken. En er zijn er al meer dan 25.000 van verkocht. In een jaar of, nou, een jaar of vijf tijd. Nou hoop ik dat honger is. Tegelijkertijd denk ik van ja, het is ook wel makkelijk weggeven. Hè? Beleidenis en zo en dat soort dingen. Maar goed, ze liggen er dus wel. En ik merk wel, hè, zeker in het begin, ik kreeg veel reacties van niet alleen van ouderen, maar ook van jongeren. Hè, een voorbeeld, een meisje dat bij ons kwam stage lopen op het RD. En ik nam haar mee naar een klus en we zaten in de auto en toen zei ze van... ik ben dat boek aan het lezen. Van dit boek, Op Leven en Dood. Ze zei maar, ik durf niet verder. En ze begon gewoon te huilen. Ze was een beetje overtuigd geraakt. Van hoe erg het wel niet is. Met een mens. Nou, dat zag ik als een zegen. Dat kunt u me kwalijk nemen, maar dat zag ik echt als een zegen. Maar als je van een jaar of 14, 15. Dat gewoon spontaan begint te huilen. En denk, ja. Dus we moeten maar niet te klein van de Heere denken. De Heere kan het werk gebruiken. En ik hoop dat hij dat doet. En tegelijkertijd, ja, in die tijd was er wel veel meer honger. Dat geloof ik wel. Ja. En minder verleiding. Het leven was een stuk eenvoudiger. Inderdaad, er waren veel eenvoudige mensen. Die net aan konden lezen. Die blij waren dat ze konden lezen. Die blij waren dat ze een Bijbel kregen in hun eigen taal. Of net een Bijbel hadden in hun eigen taal. Ja, en de Bijbel is natuurlijk een moeilijk boek. Zwaar om te verstaan, zegt Petrus zelfs, hè, over de brieven van Paulus. Dus ja, als er dan een boek komt dat die Bijbel uitlegt. Nou, ja, dan vindt dat aftrek. Ja, ja. Ik zou willen dat er nog steeds zoveel honger naar was. En wie weet, want wat er niet is, dat kan de Heere weer brengen. Een vraag over dat stukje over de wedergeboorte, over de twijfels van Ja, ik weet het moment van de wedergeboorte niet. Ik weet niet wanneer ik tot bekering ben gekomen. De exacte tijd weet ik niet, de exacte plaats weet ik niet. En dan is de vraag, als de engelen in de hemel zullen zingen als God een zondaar bekeert, dan zullen wij dat moment van wedergeboorte toch ook wel moeten kunnen herinneren. Als de engelen in de hemel zingen als God een mens bekeert. Boston is het daar dus niet mee eens. Even heel simpel gezegd. Die zegt dus van nee, dat hoeft dus niet. Dat hoeft dus niet. Hij zegt wel, je moet het wel aan de kenmerken kunnen zien. Ja, hij geeft een x-aantal kenmerken voor de wedergeboorte. Hij zegt, daaraan moet je wel kunnen zien dat het er is. Dus het gaat er, zegt hij, niet om wanneer het gekomen is. Wanneer de wedergeboorte er was. Het gaat er wel om dat het er was. Dat is de kern. Daar moet je druk om maken. Of het er is, ja of nee. Maar niet van, hoe kwam dat dan? En wanneer dan precies? Kijk, dat de engelen in de hemel zingen, dat is op eer van de Heer. Dat is niet op eer van de mens. Dus ja. Even heel bot gezegd, wat hebben wij ermee te maken dat de engelen in de hemel zingen? Wat hebben wij daarmee te maken hier op aarde? Niet zoveel, toch? Zorg er maar voor dat ze voor u en voor jou, dat ze voor mij, daar moet ik voor zorgen, kunnen zingen. Dat is denk ik de boodschap. En niet, het is volgens mij niet zo bedoeld dat het, de Heer heeft volgens mij niet zo bedoeld van nou, ik laat weten dat de engelen zingen in de hemel. Als God een mens bekeert. En dan leg ik gelijk de eis neer van, dan moet je dus wel weten wanneer dat gebeurd is. Nee, wij weten sowieso niet wanneer de engelen zingen. Ja, de engelen zingen altijd. Maar ik denk niet dat tijdstip daar nou per se toe doet. Maar goed, ik redeneer dus wel in lijn met Boston. Misschien zijn er andere oudvaders. Ik zou zeggen, lees ze vooral. Misschien komt u een andere zienswijze tegen. Wie zal het zeggen? Ik zou lezen. Goed, nou had ik er nog één. Waar heb ik hem gelaten? Oh ja, hier. Dat vind ik een beetje een lastige, althans. Het gaat over de eigenschappen van God. In een kerkbode werd eens geschreven over de geschonden eigenschappen van God door de zondeval. En welke eigenschappen zijn dat? Ja. Mag ik Boston even aan de kant schuiven en Ambrosius gebruiken? Mag wel, hè, vanavond. Dat is ook zo'n prediker die voor een deel het een fundament heeft gelegd. Want daar ging het over, ja, het fundament. Hè. En die... Die schrijft iets heel moois in het zien op Jezus. Dat boek over de Heer Jezus. Dat dikke boek. En dan haalt hij Psalm 85 vers 11 aan. En in Psalm 85 vers 11 staat: de goede tierenheid en de waarheid zullen elkaar ontmoeten. En de gerechtigheid en de vrede zullen elkaar kussen. En dan neemt hij als het ware mee als lezer naar het moment dat de mens viel, dat Adam en Eva vielen. En wij dus ook. En dan gaat hij die eigenschappen van God die in deze tekst worden genoemd, de goede tierenheid, de waarheid, de gerechtigheid en de vrede. Dat zijn vier deugden van God. Die zet hij tegen elkaar. Goede tierenheid en vrede aan de ene kant. En waarheid en gerechtigheid aan de andere kant. En hij zegt, door de zondeval hielden die eigenschappen bijna op te bestaan. Er kwam ruzie als het ware, zo omschrijft hij dat. Er kwam ruzie tussen die eigenschappen. Tussen de goede tierenheid en de waarheid. De goede tierenheid, of de waarheid zei, u bent God en u hebt gezegd, als de mens zondigt, dan moet hij sterven. Dat hebt u gezegd. Dus dat moet gebeuren. Als de mens niet sterft, dan sterf ik. Dat zei de waarheid. En de goede tierenheid aan de andere kant, die zei van, ja, maar u bent toch genadig. Hoe hebt u zich bekendgemaakt in uw woord? Heere, Heere, God, genadig en barmhartig, goede tieren en groot van langmoedigheid en trouw. Dat is uw naam. Als u niet barmhartig bent, dan verga ik. Twee tegenstellingen. En de gerechtigheid en de vrede ook. De gerechtigheid zei, ja, maar er moet gestraft worden. De zonde moet gestraft worden, want u bent rechtvaardig. Als u de zonde niet straft, nou dan is er helemaal geen rechtvaardigheid meer op de aarde. En de vrede, ja, die wilde de partijen bij elkaar houden. Ja, die wilde vrede, maar dat ging niet. Dat ging niet. En dan zegt Ambrosius zo heel mooi, hoe zijn die nou weer bij elkaar gekomen? Even nog in lijn met de vraag, welke eigenschappen zijn dat die door de zondeval, door ons, zijn geschonden? Nou, de goede tierenheid dus, en de waarheid dus, en de gerechtigheid, en de vrede. Dat lag aan gruzelementen als het ware. En hoe komt dat weer bij elkaar? Hoe kan het dat er hier staat in Psalm 85 vers 11... de goede tierenheid en de waarheid zullen elkaar weer ontmoeten, en de gerechtigheid en de vrede zullen elkaar kussen? Hoe kan dat? En Ambrosius die zegt, dat is nou weer bij elkaar gekomen in Christus, in de moederbelofte, toen de Heere Jezus is beloofd. Want de Heere is goede tierenheid. De Heere Jezus is de waarheid. De Heere Jezus is de gerechtigheid. En de Heere Jezus is de vredevorst. Dus met zijn geboorte zijn die geschonden deugden weer bij elkaar gekomen. En geheeld als het ware. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Ja. Dan zijn er natuurlijk nog meer eigenschappen van God, hè, die je zou kunnen noemen. Denk aan zijn eer. Zijn eer is natuurlijk door ons geroofd. God is liefde. Absoluut. 100% liefde. Maar de Heer is tegelijk ook rechtvaardig. Dus je zou kunnen zeggen, de Heer heeft door het scheppen van de mens zijn liefde betoond. Maar wat gebeurt er met de liefde op het moment dat die mens God op het hart trapt? Dan verandert die liefde in toorn. Dat kan niet anders. Dus zo zijn er nog wel meer eigenschappen te noemen waardoor die door de zondeval zijn geschonden. Maar het is uiteindelijk Christus die ze weer bij elkaar brengt. Christus die ze weer heeft verheerlijkt. En er is maar één weg om weer tot de Heere te komen. En dat is door zijn Zoon. Die alles heeft volbracht om die geschonden deugden weer te verheerlijken. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, zegt hij in het hoge priesterlijk gebed. En dat heeft hij gedaan voor mensen die het niet verdienen. Zijn er nog meer vragen? Want ik ben door mijn papieren vragen heen. Ja. Ja, ik zal de vraag even herhalen, ook voor de mensen die thuis mee luisteren. U zegt, er wordt steeds minder gelezen, maar misschien wel meer geluisterd, of in ieder geval je kunt makkelijker luisteren tegenwoordig. Dat is absoluut waar, hè? De techniek is daarvoor. En overweegt u om het boek ook als luisterboek uit te brengen? Nee, dat overweeg ik niet. Ik heb dat ook nooit overwogen, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel een interessante gedachte. Tegelijkertijd heb ik liever dat jongeren lezen dan luisteren. Want om te lezen moet je je echt afsluiten. En luisteren doen ze vaak, en dat is een beetje de praktijk, luisteren doen ze vaak tussen allerlei dingen door. Met hardlopen, met sporten, met de krant doen, met nou ja, noem het allemaal maar op. En ik vraag me af of de boodschap die Boston brengt daar geschikt voor is. Vraag ik me echt af. Ja. En het zou ook een beetje, het zou ook niet een beetje, het zou echt in strijd zijn met zijn boodschap ook. In de zin van, hij roept regelmatig in zijn boek op om je af te sluiten. En om een stil plekje te zoeken en om na te denken. Dus ook niet te luisteren, nadenken. Denk na over wat je gelezen hebt. Denk na, denk na, denk na. Neem de tijd voor jezelf. En ja, luisteren heeft toch ook wel iets vluchtigs. Wat wel zo is, het geloof is door het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Hè? Dus de Heer heeft het middel van de prediking ingesteld om mensen te bekeren. En dat is luisteren. Dus het is zeker een middel dat de Heer gebruiken kan. Maar, nou ja, ik zal dus met de uitgever overleggen. Ja, ik weet niet wat hij ervan vindt. Ja. Er is ook wel eens voorgesteld om stukjes uit dat boek op sociale media te zetten. Hè? Bijvoorbeeld een Facebookpagina en zo, en Twitter en al dat soort toestanden. Nou ja, alleen al de manier waarop ik erover praat, daar kunt u uit afleiden dat ik er niet zoveel mee heb. Maar, en dat heeft te maken niet per se met die media, hoor, want het kwaad zit niet in de media, het kwaad zit in de mensen die de media gebruiken. Maar ik heb er iets tegen omdat het zo ongelooflijk veel tijd wegneemt. Zo ontzaglijk veel tijd. En ja, dat is allemaal leestijd. En gebedstijd. Daarom heb ik er een hekel aan. Maar goed. Er is dus wel eens voorgesteld van, nou kun je dan niet kleine stukjes, zeg maar, dan posten en zo. En dan kunnen dan mensen op reageren, met elkaar in gesprek gaan. En ik werd al moe bij de gedachte, werkelijk. Zo'n medium, daar waar het flitst en piept en draait en doet. En dan kleine stukjes ook nog. Dus je bent het hele verband kwijt. Het hele verband waar Boston dingen in zegt. Nou, dingen uit zijn verband rukken, dat kunnen ze tegenwoordig. En waar komt dat door? Omdat je dingen nog maar in, nou ja, tegenwoordig zijn er 200 zoveel tekens, hè, kwijt kan. Ja, gek, hè, dat je dingen uit zijn verband rukt. Ja, dat moet je met zulke boeken vooral doen. Dan heb je binnen de kortste keer een verkeerd beeld van Boston. Maar dat is wat laatste wat ik wil. Dus nee, daar beginnen we ook niet aan. Dus we zijn een beetje ouderwets, misschien. Maar goed, dat moet u me maar kwalijk nemen. En ik ben pas 36, is al wat. Ja, ja, ik zal het even herhalen. U zegt, en dat is best wel terecht, als de bijlslagen vanavond niet behandeld worden... Ja, dan mis je toch ook wel wat, hè, van de boodschap van Boston. En dat is waar. En ik had ze het liefst wel erbij gepakt. Maar ik ben heel gehoorzaam, althans. Probeer ik. Dus ik heb dat niet aangedurfd. Maar het is wel waar. Want in het verhaal wat ik vanavond heb mogen brengen... daar missen we wel een heel belangrijk deel. En dat is, hoe wordt een zondaar nou tot Christus gebracht? Door de onmogelijkheid heen. Hoe gaat dat dan? Dat wordt dus in die bijlslagen allemaal uitgelegd. En ja, die moest ik laten liggen. Dus in die zin... Ja, ik heb ze genoemd. Ja, maar ik ken mezelf. Als ik ze ga noemen, dan weet ik het wel. Dan heb ik ze uiteindelijk toch behandeld. Dus dat heb ik bewust niet gedaan. Maar ja, dat is echt een stukje waar je die toeleidende weg als het ware in ziet. Hè? Ik ben nu bezig met de bewerking van Abrakel, de redelijke godsdienst. En die komt daar ook mee. En die noemt dat de voorbereidende werkingen van de geest. En daar is die heel scherp ook. Dan zegt hij, voorbereidende werkingen van de geest kunnen heel ver gaan. Nou, dat zult u over een aantal weken horen. Van dominee Verschuren, hoe ver het kan gaan op weg naar Christus. Dat kan heel ver gaan. En toch is het nog niet het echte werk. En dan zegt Abrakel, die zegt, bij de één is het dan, blijft het dan bij algemene werkingen van de geest. Dat is bij de degene die uiteindelijk een verworpene blijkt te zijn, bij de ongelovigen. En bij de gelovigen blijkt het uiteindelijk voorbereidend werk te zijn geweest. En dat kan hetzelfde werk zijn, uiterlijk gezien. Of in de, als ervaring kunnen twee mensen die op een bepaalde, die zeg maar bij slag, even bij de bel slagen, bij slag 4 of 5 zit, zeg maar, even, als, even zo gezegd, die kunnen exact hetzelfde meegemaakt hebben. En de ene een kind van God, en de ander een ongelovige. Zo nauw gaat het. Ja. Dus die, de gereformeerde gemeente wordt wel eens verweten dat het een kerkverband is waar ze kenmerkenprediking zo hoog in het vaandel hebben staan. En dat de gereformeerde gemeente dat ook heeft uitbedacht. He, dat hebben ze zelf bedacht, dat is verzonnen, zeg maar. Nou, vergeet het maar. Het is echt niet zo. Die zogeheten kenmerkenprediking, die is al honderden jaren geleden bedacht. Als we het over bedacht moeten hebben, want daar hebben we het volgens mij helemaal niet over. Staat gewoon hierin. Staat hierin. Boston. 16 zoveel, hè? 1700. Dus waarom? Gereformeerde gemeente heeft de kenmerkenprediking uitgedacht. Dat is echt grote kwats. Maar iedereen neemt het voor zoete koek aan als er een kritiek over, als er kritiek op komt. Waarom? Omdat we ons fundament niet meer kennen. Waar we op staan als reformatorische gezinten. Daar is wat. En dan gaan we met hakken in het zand. En dan gaan we lopen hakkelen en stotteren. En ze nog de half gelijk geven ook. Doe het niet, hè. Sla ze maar met Boston om de oren, zou ik zeggen. Ja, sorry, ik word er een beetje... goed. Ik zeg ook altijd tegen jongeren. Jongeren die zeggen het ook altijd van... Ja, dan krijg ik een vraag en dan... Ja, wat moet ik daar dan mee? En dan ga ik in de verdediging. En dan zeg ik van, waarom ga je in de verdediging? Waarom zou je dat doen? Ja, ook richting evangelische kringen en zo, weet je wel. Allemaal van die lastige vragen. Oeh, ja, ja. Dan zeg ik, stel eens ook maar eens een vraag. Stel eens ook maar eens een vraag. Waarom doe je dat niet? Stel maar eens een tegenvraag. En dan mogen zij uitleggen waarom. En zeker de mensen die inderdaad vanuit de gereformeerde gezindte die kant op zijn gegaan, die kunnen soms heel lastig doen. Nou, stel ze maar eens de vraag, waarom heb je die beweging eigenlijk gemaakt? Kon je die niet vinden of zo? Nou, dat is gek. Eens kijken wat we allemaal niet hebben. Nou ja. Snap je dus, we zijn heel snel geneigd om in de verdediging te gaan. En om bang te zijn voor zulke vragen. Maar dat hoeft helemaal niet. Maar je moet wel, en laat dat dan maar een appel zijn vanavond. En neem dat ook mee naar huis en geef dat door aan de jongeren. Je moet wel lezen. Om die kennis te krijgen. Dus ja, als je er een hekel aan hebt. Om met een mond vol tanden te staan. Nou, dan moet je zorgen dat je een mond vol woorden hebt. Heel simpel. Dan kun je wel zeggen van ja, ik ben niet zo'n prater en ik ben niet zo'n dit. Ja, kom op zeg. Als het over de verkoop van een huis gaat, dan kunnen we het wel, toch? Of andere dingen. Dan zijn we opeens, dan nemen we ons praatje wel. Of als we aangevallen worden of in een hoekje gezet worden waar de klappen vallen. Nou, dan, maar als het over die dingen gaat, dan moeten we, nee, ik ben niet zo belezen. En ik ben niet zo dit. En ik ben niet zo'n lezer. Dat is ook zo mooi. Ik ben niet zo'n lezer. Nou, dat kan. En er zijn echt wel jongeren die moeite hebben met lezen. Dat is waar. Nou ja. Misschien dat zo'n luisterboek dan nog niet zo gek is. Goed. Nog meer. Anders gaan we afronden. Goed. Dan zou ouderlingen van sponsen met ons eindigen, heb ik hier op een briefje staan. Ik weet niet wie ik aan mag kijken. Ah, kijk.
Zo zijn we alweer gekomen aan het einde van deze avond. En dan wou ik meneer Barthe, Evert Barthe, hartelijk danken voor de duidelijke inleiding die u heeft willen houden. En ook de ernst waarmee u dat gedaan hebt. En geprobeerd hebt om het aan het hart van ons te leggen. En de Heere mocht dat achtervolgen met zijn zegen. En bovenal mocht hij dit werk wat u mag doen, ook voor u persoonlijk tot eeuwige zegen stellen. Dat zou toch het allergrootste zijn. Dat wensen we u van harte toe. Meneer Hogewerf was heel benieuwd naar de 12 bijlslagen. Ik zou zeggen, beleven en welzijn, de volgende avond van harte uitgenodigd. Iedereen, en ik hoop nog veel meer gemeenteleden. Want het is een strijd van leven of dood. En dat houdt nogal wat in, want het wil wat zeggen om mens te zijn. Mens met een ziel op reis naar die nimmer eindigende eeuwigheid. En ik wil niet alles gaan herhalen, want het was duidelijk genoeg vanavond. En dan hoop ik dat de Heere dit nog mocht zegenen. Maar bovenal dat nou die dodelijke rust is, wordt opgezegd. Want we zouden dit toch eigenlijk niet met droge ogen kunnen aanhoren. Wat er toch, wat onze staat geworden is, goed geschapen, diep gevallen, de drievoudige dood onderworpen. En zo zijn we allemaal reizende naar de eeuwigheid. En als de Heere niet komt met zijn lieve geest, en niet om te schuilen, want de verantwoordelijkheid die rust op ons allemaal. Niemand kan straks zeggen, ik heb niet gekund. Nee, dan zegt Gods woord, gij hebt niet gewild. Een strijd van leven en dood. En dan hebben wij allemaal, zoals we hier zitten, de dood verdiend. En er is een volk op aarde die gaat daar amen op zeggen. En wat een wonder dat dan ook die andere boodschap nog mag klinken van het leven. Dat leven buiten ons in een ander. En dat wens ik jullie nou en mezelf en jullie van harte toe, dat we nog als een ontdekte zondaar mochten leren vluchten naar hem die nou dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid. Want daar komt het nou maar op aan. Er is gelezen, het fundament, de slagregen komt en dat huis wat nou niet het goede fundament had, dat is gevallen. En dan staat er zo, en zijn val was groot. En dan is het eeuwigheid, en dan kunnen we het nooit, nooit meer overdoen. We hebben maar één ziel. En ziel verloren is alles verloren. De Heere mocht nog werken in jong en oud. En deze avond gebruiken en stellen tot een eeuwige zegen. Ik wil met u gaan zingen uit Psalm 86. En daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. En het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. eindigen we met dankgebed. Ach Heere, als we aan het einde van deze avond gekomen zijn en we mogen uw heilig aangezicht nog zoeken, Heere, schenk dan maar ootmoed en eerbied in onze harten. En doe ons maar beseffen dat gij die heilige, rechtvaardige God zijt en wij zondige, nietige Adamskinderen. Ach, dan hebben we vanavond nog mogen horen wat een van uw oude knechten nou heeft mogen optekenen, zoveel jaar geleden. En dan mogen we toch zeggen, Heere, bij alles wat er verandert, verandert u nooit. En is uw werk nog precies hetzelfde. En ach, zoudt gij dan dit onderwijs willen achtervolgen met uw onmisbare zegen. En doe ons onszelf maar zien, zoals gij ons ziet. De werkelijkheid van het leven. Dan is er niets onzekerder als het leven. En dan is er niets zekerder als de dood. En daar reizen we nou allemaal naartoe. En nou ligt die bijl ook al reden aan de wortel van onze boom. Om straks uitgehouwen te worden. En dan waar de boom valt, daar zal die nou eeuwig blijven liggen. In dat koele noorden. Of in dat zoele zuiden. En daar is niet af te doen. En daar is niets aan toe te doen. En dan zeg gij toch in uw woord, strijd gij om in te gaan. En zoudt gij ons dat willen leren? O, wij zijn van u afgevallen, van een top van eer in eeuwige verwoesting neergevallen. En dat komt nou iedere dag in ons leven openbaar. Maar zoudt gij nou door die geest van Pinksteren ons nog eens van dat vlakke van het veld op willen rapen, waar we allen liggen vertreden in ons geboortebloed, leef. Ja, leef in uw bloeden, ja, leef. O, dat gij met die noordenwind der ontdekking en die zuidenwind der vertroosting in onze harten kwam te waaien. Omdat er nog eens een opwekking zou mogen komen. Er is zoveel lauwheid in onze tijd. En dan hoeven we niet naar een ander te wijzen. En dan hoeven we zeker niet naar onze jeugd te wijzen. Maar breng ons daar maar mee in de schuld. Voor u. En zoudt gij die geest der genade en der gebeden in onze harten willen uitstorten, omdat er een haasten en een spoeden om ons levenswil gevonden mag worden. O, dan mag er toch wel geen rust meer zijn in ons leven, voordat we nou geborgen zijn en gegrond zijn op die enigste rotsteen der behoudenis, Jezus Christus, en dien gekruisigd. En wat een wonder, dat mag ons nog gepredikt worden. Dat mag ons nog voorgehouden worden. En dan is het nog een grote wonder dat gij u nog laat vinden. O, val hem dan nederig te voet. Die zal van hem zijn wegen leren. Ga zo met ons als we van hier gaan. Verzoen al het zondige, zegen het u. Wees met een ieder waar zorgen en noden zijn. Ieder hart is een smart en ieder huis een kruis. Als we oud geworden zijn en we alleen thuis komen, wilt gij bij ons zijn, Heer. Als de moeite en ziekte zijn, wilt gij ondersteunen zoals gij dat alleen maar kunt. Breng ons dan nog veilig thuis en dek ons onder uw vleugelen. Om Jezus wil. Amen. Ieder wel thuis.